Leuk dat je luistert naar Pepper. Voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over New Digital Society, ofwel de gezonde samenleving. Je gastheren voor deze aflevering is het vertrouwde peper- en zoutstel, Rob van Beek en Jos Hummelen.
Welkom allemaal bij de nieuwe Pepper. We zijn in Theaterzaal 2 van Beeld en Geluid. Ze hebben hier een echte podcaststudio. Ik zit om me heen te kijken, dat zien jullie niet. Maar, en die is gemaakt om live te podcasten tijdens de Dutch Media Week.
Waar we op dit moment vijf bouwlampen in je gezicht.
Vijf enorme bouwlampen. Ik zie ook de rest van de week zie ik vlekjes voor mijn ogen. Wat vind je ervan, Jos, hier?
Ja, ik vind het te gek. Ik vind ook de sfeer wel echt gaaf. Alles is oranje. Overal zie je dit logo wat ook voor ons op tafel ligt.
Er is gewoon een echte Dutch Media Week tafel inderdaad. Hè? Alsof ik hier een soort dagelijkse talkshow met jou aan het maken.
Goed, hè? Ja. En er is ook een Startup Valley te zien. Met een startup of 8, 9.
Ja, zag ik staan beneden. Leuke innovatieve partijen. Waarvan ik hoop dat ze voldoende aandacht krijgen van de grotere partijen hier in Hilversum. Want het zijn kleine en wat grotere innovaties die echt gamechangers kunnen zijn.
Gaan wij ook een beetje voor zorgen, toch?
Dat hoop ik wel. We hebben achter microfoon nummer 3, zoals altijd, een gast. Vandaag is dat Wouter Posma, managing director en medeoprichter van WeKnow. Ja, hij moet WeKnow Studio zeggen, hè, Wouter?
Ja, het wordt steeds meer WeKnow al. Heren, dankjewel voor het gesprek.
Hoe vind jij het tot nu toe op de Dutch Media Week?
Ja, ik vind het leuk. Er gebeurt veel. Het is natuurlijk een soort warm bad waar je heel veel mensen ziet die je eigenlijk al kent. En eigenlijk toch in een soort andere setting met elkaar gaat praten over wat gebeurt er dan? Wat verandert er? Wat verandert er eigenlijk niet? Mm-hmm. Het voelt goed om hier zo te zitten. Ja.
Wat? Je zegt al gelijk, wat verandert er eigenlijk niet?
Nou ja, feitelijk wat we hier op Mediapark doen is content produceren. En dat blijft toch hetzelfde altijd. Hè? De storytelling is wat het hier eigenlijk
allemaal maakt. Dat blijft een kunst.
Ja, zeker.
Je hebt zelf een technische achtergrond, toch? Of niet?
Ja, ik ben technisch opgeleid.
Kun je
ja.
vertellen hoe je bij hoe jouw levensloop eruit heeft gezien zonder dat we daar tot vanavond 8 uur voor nodig hebben?
Maar... In de 5 seconden versie. elektronica, telecommunicatie gestudeerd. Eigenlijk vanuit mijn studie al begonnen met een beetje ondernemen. Bij een partij die heette DDJ. Dat was een partij die audio leverde aan de horeca en de retailmarkt. In de tijd dat er nog satellietschotels bij de Albert Heijn op het dak stonden. En wij bedachten van dat gaan we over dat hele mooie internet met mp3'tjes streamen. Spotify bestond nog niet. En we deden dat ook voor horeca, waarbij we jukeboxen in de kroeg hadden. En daar eigenlijk de grote muzieklibraries ontstonden. En dat dan inderdaad gewoon gelicenseerd voor de zakelijke markt. Doorgegroeid naar een stukje narrowcasting. Uiteindelijk DDJ ontgroeid. Er kwam een kans bij Talpa met de groei van The Voice. Utopia was net gestart, voor de mensen die dat niet kennen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat er 24/7 video gelivestreamd werd op internet over meerdere kanalen. En Talpa eigenlijk bedacht van, ja, dat is hartstikke leuk. We hebben format IP. We geven veel geld uit aan digitale technologie. Eigenlijk willen
Utopia
we dat...
Utopia was toch... Dat was toch vroeger had je al... Hoe heet het nou... Met die gasten die in dat
Big
huis...
Brother?
Big Brother, dat was toch eigenlijk...
Ja, dus Utopia. Ja. Nee, precies. Maar dat was gewoon traditioneel tv opgenomen, pre-recorded en we zenden het uit. Ja. En bij Utopia was het inderdaad gewoon... de camera stond altijd aan. En de kijker had, of de kijker op internet had dan ook de kans om tussen meerdere camera's te kijken welke verhaallijn willen we volgen. En dat ging eigenlijk vanuit Nederland dan ook weer naar het buitenland. Dus meegegaan naar Amerika, Duitsland, China... Turkije. Dus dat ging vrij snel. De product development, de technologie in huis gehaald bij Talpa. Talpa is in die tijd verkocht aan ITV. John heeft vrij snel daarna besloten om Talpa Network te starten. En heeft eigenlijk de hele Talpa Technology entiteit meegenomen naar Talpa Network. En daar zijn een aantal bedrijven bij elkaar gevoegd om het Talpa Network van nu te bouwen. Daar ben ik weer weggegaan. De afgelopen 3 jaar gewerkt bij een partij die heet Active Video. Ik zal daar niet veel over uitweiden, maar het gaat over een stukje software technologie en smartfeed en setupboxen. Maar toch, content, technologie, het blijft echt kriebelen. Een klein jaartje geleden besloten dat ik toch de stoute schoenen aan wilde trekken om voor mezelf te beginnen met twee collega's nu. En afgelopen februari hebben wij daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd. En zijn wij Wino gestart.
En waarom kriebelt het bij content? Ben jij een snelle jongen die een snelle wereld nodig heeft?
Nee, ik denk dat het tweeledig is. Eén, ik geloof heel erg in innovatie. En ik denk dat er heel veel gebeurt op het gebied van technologie achter content. Dus de hele transitie van lineair zenden naar interactief. Daar gebeurt gewoon heel veel. En het is gewoon heel dicht bij de consument. En ik vind het gewoon heel fijn om de dingen die we maken en dingen die we doen, dat het mensen raakt en dat het tastbaar is. We maken wel eens het grapje, je hebt altijd een verhaal als je op een verjaardag bent. Je werkt aan projecten, producten, diensten die eigenlijk iedereen mensen wil kennen.
Ja, dan heb je, zag ik op jullie profiel op LinkedIn, ook belangrijk hè, om vindbaar te zijn. Veranderende video-on-demand modellen, nieuwe toepassingen van data, het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie, het verdwijnen van one-size-fits-all aanpak, duurzame innovatie om het energieverbruik binnen de sector terug te brengen. Allemaal dingen die passen in het huidige mediatechnologielandschap, noem jij het. Of jullie, moet ik zeggen. Media zijn altijd always on. Heel veel dingen. We know. En dus jullie weten het. En we vertellen je er graag meer over. Sluit je mee af. Maar kun je even wat eenvoudiger uitleggen wat jullie nou precies doen?
Zeker.
Want ik heb jou toen een... Oh, dus je bent een digital agency.
Ja, nou ja, daar heb je dus gelijk in. Dus laat ik dat antwoord ook nog gewoon gelijk geven. Feitelijk zijn wij gewoon een digitaal media productiehuis. Wij bouwen apps, websites, platformen rondom content. Dat doen wij voor, inderdaad, dus de zenders en de mediaproducenten. Maar ook steeds vaker voor merken en creators.
Ja, dus jullie denken een stukje mee, maar je hebt ook de technologie in huis.
Ja, dus we vatten het vaak samen als drie pilaren. We kunnen helpen met bedenken, het bouwen en uiteindelijk ook beheren. Je kan op elke punt bij ons aankloppen.
Voor wat voor klant?
Bij voorkeur richting de merken. Dat is gewoon waar we ons prettig bij voelen.
Merken bedoel je dan RTL, Talpa?
Eigenlijk de grote consumermerken.
Oh, de consumermerken.
Daar waar mensen gewoon een verhaal willen vertellen. Daar waar ze iets willen bewerkstelligen. Vaak is het gewoon, waar zit de awareness, waar zit de conversie, waar zit het verdienmodel zeg maar voor content.
Maar die zitten niet allemaal in Hilversum.
Nee, maar ik denk wel dat dit hier gebeurt. Contentproductie zit zeker hier. En uiteindelijk het bereik ook voor een deel. Dus zeker als je met dit soort grotere merken praat, zonder ze nu heel specifiek te noemen. Het is allemaal komen ze vanuit een wereld waar het, en dan ga ik echt een typisch heel veel woord gebruiken, GRP's. Het gewoon inkopen van bereik op lineaire kanalen is eigenlijk wat nog steeds het spel is wat er gespeeld wordt. Mm-hmm. En dan gaat het dus inderdaad alleen over dat bereik. Terwijl wij eigenlijk zeggen, er is zoveel meer dan dat bereik. En wij willen dat anders doen.
Maar Wouter, ja. dat is al heel lang. Had dat zo moeten zijn? Dat die transitie er al had moeten zijn, toch?
Bij ja, grote... nee,
waarom
helemaal
is die
één.
Er nog niet?
Ik denk dat een hele lastige vraag is. Want ik ben het helemaal met je eens. Alleen er zijn een soort golvende bewegingen gaande. Waar het ene moment er een soort innovatieve sfeer heerst. En er heel veel ambitie is om het te doen.
In Hilversum?
In Hilversum. Ook op andere plekken, maar laten we Hilversum houden. En daar zie je dat ze dan heel veel ambitie hebben. Maar als ze dat verdienmodel niet snappen. En op het moment dat het dan gewoon inderdaad innovatie is. En het kost veel geld. En het gaat even minder. Corona is natuurlijk het meest simpele voorbeeld.
Oh ja, kost gaat voor de baat
kosten
uit.
Gaat voor de baat uit. Dan is dat gewoon de eerste plek waar gestreept wordt. Je ziet natuurlijk ook dat Talpa, RTL hebben natuurlijk geprobeerd om samen te gaan. Dat is niet gelukt. In die tijd is er best wel stilstand ontstaan.
In tijd van fusies en overnames. Wordt er meestal niet zoveel aan innovatie gedaan.
Ja, dus ik denk dat het een beetje gat is waar wij nu inspringen. Er is gewoon een nieuwe golf. Innovaties gaan heel hard. En dat wil nog niet gelijk zeggen dat wij op alle innovaties en overal een soort hip en happening bovenop springen. Maar ik denk wel dat wij een nieuwe golf zien. En dat er ruimte is om die nu te gaan volgen.
Waar zijn jullie het beste in? Want je zegt net terecht ook, denk ik. Want je kunt niet overal goed in zijn. Waar zijn jullie het allerbeste in?
Wij zijn heel goed in het produceren, in het maken van digitale content en extensies rondom dus content. Maar ik denk dat wat ons onderscheidt van die andere partijen, want er zijn natuurlijk heel veel partijen die dat doen, wij snappen wat het betekent om producties te draaien. Wij weten wat er in de technologie om die content heen moet gebeuren om dat waar te maken. En wij snappen ook dat vaak de doorlooptijd van producties heel kort is. Terwijl als je technologie bouwt, heb je vaak langere projecten. We snappen ook dat als jij een app of een website wil lanceren, dat de consument eigenlijk gelijk zeg maar, topkwaliteit wil hebben. Misschien minder functionaliteit en niet andersom. Dus wij snappen het spelletje van, ik noem het altijd vrijdagavond 8:30 live en dan moet het gewoon staan. Dat snappen we als geen ander. En wij vertalen dat ook door in hoe wij projecten runnen en hoe wij dat opleveren.
Maar nou vertelde jij mij tijdens de boterham straks, waar we elkaar ook al even spraken, dat er, en dat vond ik interessant, dat er een platform zit onder WeKnow.
Ja.
Daar moet je me eens wat meer over vertellen.
Dat is eigenlijk, ik noem het vaak geen platform, maar een soort toolbox. Want kreeg je alle toverwoorden. Ja. Het is een aantal technologische componentjes die wij gewoon willen hergebruiken. Iedereen kent de spelletjes op tv. Of het nou een quizje spelen is, vraag-antwoord. Of het pollen is met naar wie stemt er op wie. Of een prijs vragen, wie wint er. Of dat het stemmen is, wie er wel of niet in een format blijft zitten. Dat soort gameplay, gamification-achtige componenten willen wij gewoon in die toolbox hebben zitten en makkelijk onder formats leggen. En dat eigenlijk ook op de digitale platformen.
Dus eigenlijk toen wij voor het eerst naar The Voice keken en moesten stemmen allemaal via de telefoon en we dachten allemaal dat het super fake. Hè, ze weten zelf al lang. Dat moment dat herken moment. Je nog?
Ja, zeker.
Dat elementje is één van die gamification elementen in een brokje content, noem ik het maar even. Dat kunnen jullie dus op fysieke en non-fysieke manier toepassen. Bij
zoals wij dan zeggen, dat fysiek, digitaal en zelfs tegenwoordig de virtuele werelden. En dat is eigenlijk wat we al jaren doen. Dat is ook waar inderdaad die achtergrond ligt. We hebben dit gewoon op grote schaal, kunnen we dit.
Want okay, dan klopt er een partij, een grotere partij bij je aan. Een groot merk of misschien wel de NPO. En die zegt, Wouter, jij heet WeKnow. Wij dachten het ook te weten. Maar misschien komen we een beetje tekort voor deze specifieke doelgroep, generatie X, weet ik veel. Kun je eens meedenken over hoe we nou die specifieke doelgroep meer engagen? Dus A, meedenken. En B, kun je ook wat leveren? Want ja, je kunt het misschien wel uitleggen, maar dan hebben we misschien niet de technologie, de hard en de software. En dan zeg jij?
Nee, dat kunnen wij. Dat wil niet zeggen
vanzelfsprekend.
Dat wil niet gelijk zeggen dat WeKnow wij het altijd weten. Hè? We think WeKnow, zeggen we dan. Nee, daar kunnen we zeker meekijken. En daar hebben we inderdaad gewoon voldoende in huis. Zowel op het gebied van content als technologie. Als inderdaad die executie. Want dat vergeten we vaak om dat dan daadwerkelijk in een productie te doen. En dat gewoon heel goed executeren.
Doe je dan niet te veel eigenlijk?
Nee, en ik ga ook uitleggen waarom ik denk dat het niet te veel is.
Ja, want je zegt ik wil heel veel radicaal veranderen. Dat zit hierin, denk ik, of niet?
Nou ja, radicaal is misschien wel weer overdreven.
Ja, maar, heb jij gezegd. Dat kan je gewoon teruglezen.
Diezelfde boterham.
Je bent een ondernemer, niemand neemt het je
kwalijk. Nou ja, kijk, ik denk dat content inderdaad moet veranderen. Het simpele voorbeeld is nu op vrijdagavond 8:30 zeggen als host of presentator, goedenavond dames en heren, ik ben en ik ga het hebben over. Nou, er is echt niemand meer in de kijker van morgen die inderdaad dan nog aan het kijken is. Die zijn gewoon weg. Dus de manier van content produceren moet en gaat gewoon anders. En dat bewijzen de creators. Dat bewijzen al die scrollende tijdlijntjes op TikTok, Snap, et cetera. Dat wil nou niet gelijk zeggen dat wij hip en happening zijn op al die nieuwe platformen. Maar wij snappen wel dat content op een andere manier op verschillende plekken beter tot zijn recht komt.
Moet het allemaal dan sneller en interactief? Ik ben nog maar 35, maar ik vind trage vormen met niet te veel prikkels vind ik heerlijk. Dat ik echt even ergens induik. Ik hoef helemaal niet de hele tijd te stemmen en te doen.
Nee, daar 100% mee eens. En het antwoord is natuurlijk ook nee, dat hoeft ook niet. Alleen sommige content maak je voor een bepaalde doelgroep. En ik denk dat je steeds vaker gaat zien dat een bepaalde doelgroep gewoon niet meer zit op wat jij nu zegt. En dat betekent ook niet dat je daar in één keer helemaal op moet focussen. Het gaat erom, als zo'n merk dan aan tafel zit, wat wil je bereiken? En is dat inderdaad gewoon awareness? Een simpel voorbeeld is, als iemand een bepaald duur product wil kopen en je gaat voor die jongere doelgroep, dan is het toch vaak papa en mama die uiteindelijk de portemonnee moet trekken om dat te kopen. Dus soms heb je ook een mix van doelgroepen nodig om iets te bewerkstelligen. En het zit hem niet altijd in activatie of in conversie. En soms zit het gewoon...
Hiermee zou je bij wijze van spreken zeggen, product placement moet niet alleen in het kanaal van de kinderen terechtkomen, maar ook bij die van de ouders.
Ja, en misschien wel op een andere manier zelfs. Exact. Bij de een gaat het inderdaad over de prijs en over nou ja, waarom die kinderen dan vermaakt worden en ouders wat meer vrije tijd hebben. Anderzijds de kinderen wel inderdaad hoe hip en happening het is.
Kinderen willen het alleen maar hebben omdat de influencer het heeft en de ouders moeten overgehaald worden om ervoor te betalen.
Nou, dat is hem heel plat gemaakt, maar ja, soort van. dus nee, daar zit denk ik wel, daar zit wel waar je het verschil gaat maken, denk ik. En wij noemen het vaak inderdaad content snacken. En dus op al die snelle platformen heb je gewoon korte stukjes content en dan heb je eigenlijk 3 seconden de tijd om mensen zeg maar aangehaakt te krijgen. Ja. En dan de vraag is, waar ga je ze naartoe bewegen?
Ja.
En ik denk dat is het spelletje wat wij heel leuk vinden.
Ja, hey, en je bent ondernemer, 6 maanden, 7 maanden. Ongeveer.
Nou, hij is al zijn hele leven heel ondernemend, als ik het net hoor. Ja, maar WeKnow bestaat nog.
Ik heb geleerd dat ondernemen en ondernemend
dat
zijn.
Is echt wat
een heel
anders.
Groot verschil.
Ja, zeker.
Ervaart hij nu aan hun lijve. Want ondernemend kun je ook bij een baas zijn. Maar ondernemer zijn, dat doe je zelf.
Nee, daar zit inderdaad een heel groot verschil tussen.
Hoe is dat voor je?
Het begint met het feit dat je inderdaad gewoon je loon loslaat, zeg maar. En dat je gaat bedenken, goh, die spaarrekening die wordt elke maand toch een klein stukje kleiner. Totdat het weer gaat toenemen. Natuurlijk zitten wij nu in die eerste fase. Het is een hele spannende fase, maar tegelijkertijd ook superleuk.
Kun je eens, dat luisteren ook ondernemers naar deze podcast. Was je grootste uitgeleider tot nu toe?
De bananenschil.
De bananenschil?
Ik denk de snelheid waarmee je dealmaking doet. Het is heel grappig. We zaten vlak voor de zomervakantie. Ik heb twee medeoprichters. En we zeiden tegen elkaar, joh, we gaan deze zomer gaan we gewoon op vakantie. Ja, we gaan gewoon op vakantie. Dus we kunnen er wel even 3 weekjes tussenuit, alle 3 bij elkaar. Ja, dat kan. Nou, dan ga je toch lopen naar een aantal prospects. En dan probeer je wat dealmaking rond te krijgen. En dan merk je toch die 2 weken voordat je op vakantie gaat, dat eigenlijk iedereen al in die vakantiemodus zit. En wij hadden maar 1 ding natuurlijk in ons hoofd. Dat is van, nou kom maar op met die eerste handtekeningen. Want weet je, dat gaat toch een stuk lekker op vakantie. En dat is eigenlijk wel een soort realisatiemomentje geweest. Dat je denkt van, ja inderdaad, dat was toch wel lekker. Dat salaris elke maand. En dan ga je op vakantie en denk je, ja weet je, die ga ik toch even een maand of anderhalf. Hè, met de 6 weken zomervakantieperiode. Dat het gewoon eigenlijk nog wel stilvalt. Dus ik denk dat zeg maar het grootste eerste leermomentje is. Dat je inderdaad, ja weet je, je kan nog zo ondernemend zijn en je kan nog zo goed weten wat je wil. Er zijn ook dingen die je niet in de hand hebt. En dat heeft dan niet met geluk te maken of met succes. Het heeft gewoon met tijdlijnen te maken. En ik denk dat inderdaad de eerste grote les is die wij nu geleerd
hebben. Ondernemer staat nooit stil, hè?
Zeker.
Dat stopt niet. Ja, nee. Ik heb dit jaar voor het eerst en mijn vrouw zal me corrigeren misschien, maar in 25 jaar mijn laptop niet mee op vakantie genomen. En dat was wel mooi, want de dag voordat ik vertrok zei iemand tegen mij, oh, maar je hebt toch gewoon je telefoon bij je. Toen dacht ik, ja shit.
En dat heb ik gemerkt.
Dat is ook zo, ja.
Hey, maar ja. Wouter, is het ook, je belicht even die financiële kant, kan ik me levendig voorstellen dat je dat ziet slinken en aan het rekenen slaat en wanneer komt nou die eerste handtekening? Maar is het ook, geeft het ook een bepaalde kwetsbaarheid als je een idee hebt met je compagnons weliswaar en je zegt, nou volgens mij hè, in theorie heb je de grotere, nou misschien wat traditionelere bedrijven of merken of omroepen en daar wil je iets aanbieden en dan moeten ze natuurlijk wel op je zitten te wachten.
Ja, nou, ik denk dat geloof en dat vertrouwen, dat was er, anders waren we het niet gestart. Dus ik denk dat daar begint het mee. En dan durf je ook best wel wat extra tijd te kopen voor jezelf. Dus dat hoort er dan bij. Dat is wat het is. Ja.
Ben jij, want ik las het straks voor, duurzame innovatie om het energieverbruik binnen de sector terug te brengen. Daar zit ook iets maatschappelijks in. Heb je binnen WeKnow ook een bepaalde maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel? Want je hebt het natuurlijk vooral over verdienmodellen.
Ja, nou, het begint ook met een stukje verdienmodellen. Maar dan zit er 1 stap voor wat mij betreft. Dat is gewoon kosten. De manier waarop wij produceren is nog steeds best wel prijzig in het traditionele landschap. En als je bedenkt dat de creator het vaak in zijn eentje met een vlogcamera kan. En misschien nog een techneut of iemand die de camera vasthoudt. En uiteraard groeien zij ook. En uiteindelijk worden dat ook weer grote teams. Ik leerde vandaag dat in Duitsland is het heel gewoon dat er 100, 150 man in dienst hebben als je een grote creator bent. Dus dan ben je gewoon weer een traditionele of in ieder geval een grote.
Loop je weer vast in diezelfde problemen. Ja.
Ik denk dat kosten, dat is waar het begint. En dan de manier waarop je gewoon die technologie aanzet. Hoe je dat meeschaalt. En die schaalbaarheid in dat stuk. Dat is denk ik waar heel veel gebeurt en moet gebeuren. Ik denk dat dat. Een simpel voorbeeld. Ik was op de IBC. Het is inmiddels geloof ik 2 weken geleden. 2 jaar geleden op de IBC zat iedereen in greenscreens. Dus groene ruimtes waar je...
Ja, dat was helemaal hip.
Dat was helemaal hip in happening. En ik was er nu. En ze zijn er niet meer.
Het is allemaal LED.
Het is allemaal LED en het is mixed reality. En de rendering engines zijn zoveel beter geworden. Dus iedereen
gaat zo snel, hè?
Ja, dus iedereen die 2 jaar geleden dat... zeg maar even gewoon in geïnvesteerd heeft en dat hier heeft staan. En ja, we hebben dat hier op Mediapark ook wel op een aantal plekken staan.
Ja, daar kom ik zo even op. Heb je volgens mij ook een leuk voorbeeld voor over, hè, hoe je daar snel tot producties kunt komen. Maar eerst gaan we even dit doen.
Het is tijd voor Pep Talk. In deze rubriek geven startups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen 1 minuut. De tijd gaat nu in.
Hey Wouter, Gwenda van Tilt hier. Ik heb een vraag voor je. Met Tilt bestrijden wij online discriminatie, de verspreiding van desinformatie en allerlei andere vormen van online manipulatie. We doen daarvoor veel onderzoek op sociale media en we maken games om mensen bewuster en weerbaarder te maken. Het probleem is namelijk dat de meeste mensen niet doorhebben dat wat ze online zien geen eigen keuze is. Dat ze dus niet verleid, maar gemanipuleerd worden. Dat ze expres getriggerd worden met emotioneel geladen berichten. Of dat ze gestemd worden met AI-modellen en allemaal buiten hun keuze om. In algemene zin wordt hun beeld van de realiteit dus beïnvloed door bedrijven en organisaties die gedreven worden door geld, macht of politieke overtuiging. Nu lees ik dat jullie merken helpen om contact te leggen met hun doelgroep door middel van storytelling. Maar willen mensen op sociale media wel ingedeeld worden in doelgroepen om vervolgens zonder het te weten allerlei stories gesteld te krijgen van merken die daarvoor dik betalen? Het is dus mijn vraag hoe jullie bij We Know denken over het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Dat mensen zelf een keus hebben welke informatie ze consumeren online. Nou, dan hoop ik natuurlijk dat je niet zegt dat mensen altijd zelf hun eigen keuzes kunnen maken. Want we weten uit de wetenschap dat ongeveer 90% van alle besluiten onbewust worden gemaakt.
Dank Gwenda Niele, oprichter van Tilt Studio. Ze probeert je redelijk in de hoek te duwen,
heel
Wouter.
Goed,
maar
heel goed,
ik daag je toch uit om daar antwoord op
te geven. Nee, dat ga ik ook doen. En laat ik ook gelijk beginnen met zeg maar te zeggen dat ik het ermee eens ben. Want we zien dat natuurlijk ook. Je wordt natuurlijk gemanipuleerd. En je ziet gelukkig wel dat er wat verandert. Ik noem het even inderdaad de creators die grotere kanalen hebben. En dat is inderdaad vanaf 500.000 volgers. Die staan inmiddels onder toezicht van het commissariaat van de media. Er wordt natuurlijk gevraagd om inderdaad als jij product placement hebt of betaalde promoties, dat je dat kenbaar maakt. Dus dat doe je natuurlijk in je teksten en dat doe je waarschijnlijk ook in beeldmerken. Maar dat neemt niet weg dat inderdaad... als je iets probeert te verkopen, probeer je iets te verkopen. En de vraag is, wanneer is het inderdaad iets wat onbewust gaat versus bewust? Ze maakte even het zijstapje naar politieke dingen en zo. Daar blijf ik even helemaal bij weg, want ja, daar vind ik ook wat van, zeg maar. Maar als het gaat over een commerciële boodschap... en we hadden vanochtend in een panel, hadden wij Marcella de Bie. Zij livestreamt op Twitch en zij heeft 2 sponsoren. En natuurlijk zie je die logo's constant in beeld. En je ziet ook dat in de disclaimer staat netjes wat het dan is... en dat ze ervoor betaald wordt. Maar dan voelt het niet als een soort manipulatie of ergens in te komen. Dan is het vrij transparant dat zij als verdienmodel ook heeft... dat ze gesponsord wordt. Daar waar het meer in die tijdlijnen gaat en waar het in die algoritmes gaat... Ja, dan hoop je toch dat daar een mogelijkheid is dat het of universeler wordt... of dat je meer keuze krijgt in wat je voorgeschoteld krijgt.
Dat is je hoop, maar wat doe jij daaraan?
Maar we weten ook, ik ben daar kritisch op. Ik heb zelf ook een reclamecommunicatiebureau. Dus ik vind ook dat ik dat ethisch doe. En dat ik, probeer ik met merken te werken... waarvan ik hoop dat het verhaal dat ze vertellen... dat dat wat meer is dan alleen maar iets proberen te verkopen. Maar ik heb altijd ook wel geroepen dat ik ervoor wil zorgen... dat de informatie die ik vanuit mijn klanten geef... dat die zo relevant mogelijk is voor zo relevant mogelijke doelgroepen.
Ja.
Daar heb je alleen niet alles over te zeggen... want de kanalen worden niet door jou beheerd, hè, aan de achterkant. Hoe zie je dat?
Daar ben ik het opnieuw mee eens. En dat is natuurlijk super lastig. Die technologiepartijen hebben daar denk ik wel... die maatschappelijke verantwoordelijkheid om iets aan te gaan doen. En nou ja, we zien ook inderdaad de berichten dat ze dat daadwerkelijk proberen. Maar dat zal echt nog wel tijd kosten. Wat doen wij daar dan aan? Ik denk 1 dat wij niet dat soort content maken... en dat we dat soort dingen gewoon opzoeken. Daar waar we dat gesprek aangaan, denk ik dat het heel transparant gebeurt. En dat we inderdaad zeggen, oké, moet dat? En we hadden vanochtend dus met Marcelle dat gesprek ook. Hè? Wanneer wordt het brand-funded content versus het is jouw content en er zijn mensen die je aanhaken. Dat is een heel dun lijntje. En zeker als je dat te maken hebt met zo'n creatorswereld, dan is authenticiteit is natuurlijk het enige wat ze hebben. Dus zij zijn daar zelf ook heel sterk in. En ze snappen ook wel waar die grenzen liggen. Alleen dat gesprek moet je wel met merk voeren. Mm-hmm. Want als een merk uiteindelijk jouw content betaalt, willen ze uiteindelijk ook wel bepalen wat er dan waar zichtbaar is. Dus dat moeten we ook nog wel met elkaar gaan ontdekken.
Maar, daar heb je je vast in al je ondernemerstijd dromen over gehad. Dat je
zeker
met klanten aan tafel zit, ze willen van alles van je. Hoe zorg jij er nou voor dat het wel uitmaakt wat de inhoud is? Want jij bent ook een beetje de stem van de consument, toch? Naar jouw klanten toe.
Ja, zeker. Zeker. Maar nogmaals, ik denk niet dat wij die type content op die manier maken, maar ik denk dat het begint bij de basis dat de afzender van die content moet wat mij betreft dan dat merk zijn. En dat zou wat mij betreft niet per se die creator zijn. Dus de creator heeft altijd bereik. Maar als je dan dus weet dat de creator reclame maakt voor dat bedrijf, moet je gewoon zorgen dat je die groep beweegt naar dat merk. Of die groep weer loslaat en doorlaat gaan. Mm-hmm. En ik denk dat we daar wel proberen het wat verschil te maken.
Dus hoe kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe zie je daar een optimale mix van? Als je even doordenkt.
Nou, heel simpel voorbeeldje. Als je een format hebt waarbij je bijvoorbeeld met 8 creators gaat werken. Die 8 creators hebben allemaal hun eigen domein.
Creators denk ik voor het luisteren, dat zijn dan influencers.
Ja, influencers. Ja, dus de mensen met een bereik op een sociaal platform. Als je die mee laat doen aan een spelshow en die spelshow gaat op een domein van een merk. En dan probeer je vanuit die creators, probeer je dat bereik te gaan verplaatsen naar een nieuwe plek. Die dan het eigendom is van dat merk. En soms werkt het ook andersom. Soms heeft het merk gewoon al een heel groot bereik. En moet je gewoon hun eigen domein anders inrichten. Zodat die content daar ook gaat leven. En die consumenten daar gewoon mee te vinden. Alleen ik noem het even kruisbestuiving. Wat daar ontstaat. Dat blijft het lijntje. Want op het moment dat ik het vanuit een merk ga doen, mag het in één keer heel commercieel zijn. Want als iemand naar dat merk gaat, dan weet hij of zij ook, als je een paar schoenen koopt, dan weet je dat je op zoek gaat naar een paar schoenen en dat je voor een bepaald merk kiest.
Ja.
Als je creator gaat, kies je er niet voor om naar een paar schoenen te gaan.
Dus jij zet echt in op die transparantie?
Ik denk dat transparantie de start is. Het is de start van een conversatie om het anders te doen. Ja.
Even terug naar waar we het straks over hadden. Dat zeg ik verkeerd. Je zegt ook media, entertainment en gaming, die zouden eigenlijk moeten integreren. Hè? Of die integreren eigenlijk op dit moment al. Wij proberen hier in Hilversum, maar eigenlijk over de hele as richting Utrecht, ook met de gamingpartijen en de mediapartijen samen te werken. Toch merk ik heel vaak dat zij helemaal niet hetzelfde DNA hebben en daardoor er niet vanzelf een gesprek plaatsvindt.
Terwijl ze elkaar perfect zouden kunnen aanvullen misschien.
Ja, je zegt het
al. Ik hoop het ook.
Ze integreren, zeg je.
Ja, je ziet de eerste tekenen gebeuren. En je had het net even over Startup Valley. Dat is gewoon een heel concreet voorbeeld. Er staan ook twee partijen tussen die doen dingen in de 3D-werelden. Met een soort gaming mindset. En dat zijn jongens die normaal gesproken games gemaakt hebben.
Noem ze maar even.
Straight Fire is er één. Andere weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar die zit meer op educatie 3D-werelden. Je ziet dat de platformen waarop de content gebouwd wordt, in dit geval hou ik het even dan bij de virtuele content, dat zijn dezelfde platformen. Mm-hmm. Het zijn dezelfde softwareprogrammeurs die het maken. En wat ze doen is een verhaal vertellen.
Platform, bijvoorbeeld een Unreal Engine. Hè?
Ja, van Epic bijvoorbeeld.
Epic is een grote gameproducent. Die heeft een engine waar allerlei gamification, games, technologieën, programma's, whatever, opgebouwd wordt. Hè? Grote productiebedrijf. De uitzending van alle sport over de hele wereld gebeurt ook via het Epic-platform, toch?
Achter Epic zit die Unreal Engine. En die Unreal Engine wordt hier eigenlijk hier op Mediapark ook al gewoon gebruikt voor de virtuele studio's.
Ja.
Vanmiddag wordt hier de Media Innovatie Hub.
As we speak.
As we speak. Helaas kunnen we daardoor niet daar zijn. Waarvoor dank. je ziet dat dezelfde technologie onder water gebruikt wordt. Ja. En mooi voorbeeld vind ik. FC24 is net gelanceerd door EA Sports. Dat is de oude FIFA game. En als je alleen al gewoon naar die intro kijkt, die lancering van het nieuwe spelletje, dan kijk je gewoon naar een nieuwe manier van hoe content geproduceerd wordt. Het is gewoon bijna een film waar je naar zit te kijken. En als je het spelletje speelt, dan heb je ook het idee dat je constant op een bepaalde manier naar je eigen spel zit te spelen. En ik zou bijna zeggen, daar kan het huidige medelandschap hier kan er wat van leren. Als je op die manier je content maakt en je gaat de Eredivisie uitzenden, nou, dan wordt het hele interessante televisie, kan ik je vertellen.
Ja, dus eigenlijk zeg je, daar gebeurt al iets wat wij ook kunnen.
Ja, steeds meer.
Alleen vraagt het een andere manier van kijken naar content.
Ja, ja. En misschien ook niet exclusief iets gelijk anders doen. Het kan ook en-en. Er zijn ook voorbeelden waarbij er een hockeywedstrijd vertaald wordt naar een Disney uitzending, waarbij die hockeywedstrijd gewoon live televisie is bij ESPN. En ondertussen wordt die in een cartoonversie op Disney Channel uitgezonden, omdat we in die puck en die schouders van die spelers hebben datapuntjes. En dan kunnen we dat gewoon renderen.
Oh, we hadden het over ijshockey, hoor ik nu.
Ja, sorry. Ja. En dat is echt, ja, dat gaat zo snel. En dan zie je in één keer dat er andere doelgroepen zijn, andere leeftijden. Daar waar het dominant man is, 52 gemiddeld geloof ik, wordt het in één keer 60-70% vrouw en tussen de 15 en 25.
Dan heb je het eigenlijk op een hele natuurlijke manier over hoe verschillende industrieën door gaming bij elkaar komen.
Ja. Ja, misschien meer door gaming. Misschien kun je stiekem ook al zeggen dat gaming qua innovatie nu echt wel even voorop loopt. Ja.
En een enorme verbinder is tussen categorieën.
Ja, precies. Ja.
En even dan, want je zit hier in Hilversum ook op het Mediapark. Ja. Hoe is dat als start-up tussen al die grote jongens?
Ja, dat is...
Waar je ooit vroeger bij werkte.
Dan voel je je klein. Nee, dat is te grappig om te zeggen. Het voelt vertrouwd. Waarom? Het is een wereld waar inderdaad... Het is niet een hele grote wereld.
Dat is niet goed
wereld.
Hoor, Wout. Je moet toch de boel disrupten, hè?
Ja, maar dan maar van binnenuit.
Okay.
En we maken het grapje wel. We zijn een soort speedbootje wat bij de grotere boten aanmeert en hun helpt probeert het te bewegen. Dus ik denk dat het heel goed is dat we hier zitten. En daarmee kunnen we ook inderdaad als onafhankelijke partij kunnen we alle partijen bedienen. Mm. Als we dit vanuit of een Talpa of een ITV of een Benetier of misschien wel een NPO-achtige setting gedaan zouden hebben, dan kunnen we niet doen wat we nu aan het doen zijn. Dan is dat inderdaad denk ik
Maar daarom heb je financiering nodig, neem ik aan. Je bent nog klein, je wil graag groeien, de toolbox mooier uitbouwen. Je bent nu als start-up op zoek naar een volgende fase.
Eerste fase, want wat ik al zei, die bankrekening gaat natuurlijk naar beneden. Ja. Dus dat is altijd het eerste spelletje.
Onherroepelijk.
En natuurlijk gaat op een gegeven moment het moment komen dat je zegt, nou jongens, nu zou het fijn zijn als er partijen instappen en ons helpen. En dat, inderdaad, in dit geval is het gewoon, kunnen we een stukje eerste werkkapitaal krijgen. Daar praten we over met de ROM. Dat is een beetje de setting waar we inderdaad met elkaar over gehad hebben. Maar uiteindelijk, als dit werkt en dat speedbootje, dat gaat hard. Dan zul je moeten gaan accelereren. Dus de kans dat je dat vanuit zo'n kleine setting kan doen, is niet groot, denk ik.
En nu we het daar toch over hebben, waar investeert een venture capitalist in als hij nu aanschuift bij jou?
Die moet dus in die platform, in die toolbox gaan investeren. Ja. Want uiteindelijk zit daar een stukje technologisch IP we willen opbouwen. En het schaalbaarheid ook. En ik denk dat de reden is waarom een partij zou instappen op dit moment. En daarnaast gewoon onze expertise op het gebied van content en technologie. Ik denk dat dat een combinatie is waar... En dat hangt nu natuurlijk heel erg om de oprichters van het bedrijf, inclusief mezelf. Maar ik hoop dat het heel snel dat we dat gewoon uitbouwen tot een serieus bedrijf.
Ja.
Waar we dit ook bij een grote groep mensen weten te bewerkstelligen.
Even belangrijk denk ik om te noemen. Binnen ROM Utrecht Region hebben we een tak innoveren, tak internationaliseren. Voor als je eraan toe bent om ook bijvoorbeeld Duitsland te veroveren. En een tak investeren. En wij lopen de deur niet plat bij investeren. Dus we weten ook niet altijd wat er speelt, hoor. Dus het is niet dat Rob nou naar de bekende weg zit te praten. Maar natuurlijk zijn het wel communicerende vaten.
We hebben wel een fonds. Laat ik het een venture noemen. Metaverse Ventures. Die speciaal opgericht is om vooral in het nieuwe digitale samenlevingsstuk te investeren. Waar jullie dan in zitten. Dus ik denk dat... ik ben benieuwd. Ik kan niks voor je bepalen, Wouter. Maar ik hoop voor je dat je goede gesprekken met ze voert.
Zeker. Nee, dat gaat hartstikke goed de juiste kant op. Het is alleen inderdaad in een soort jongensdroom had je eigenlijk bedacht dat je dat het eerste jaar niet doet.
Nee, dan droom je ervan dat ze de ochtends aanbellen en zeggen ik heb hier een paar miljoen,
dus,
jongen.
Dat is niet de positie waar we ons in willen. Hoeft ook niet. Nee. Laat ons eerst maar gewoon laten bewijzen dat wat we bedacht hebben, dat het werkt.
Ja. En wat bewijst het tot nu toe? Heb je een mooie casus?
We hebben er een aantal. En zoals het dan heel mooi heet, zolang het nog niet aangekondigd is, mag je er natuurlijk ook niet zo heel veel over zeggen. Maar er zitten wel een aantal dingen aan te komen. Ik hoop dat we in januari in het eerste project echt zichtbaar op tv gaan doen. Voor langere termijn.
TV, wat ouderwets, Wouter.
Ja, maar dan gaat het over conversie. En dan gaat het over hoe ga je inderdaad van het lineaire bereik ga je converteren naar het digitale bereik. En meten op die conversie. Conversie voor zichtbaarheid, maar ook intentie en ook daadwerkelijk verkoop. Dus dat is niet een klein project. Maar dat, ja, ik denk dat dat echt wel een grote pilaar is als we die voor elkaar krijgen.
Spannend.
Zeker.
Ja. Hey, even terug naar we zitten hier met een hele hoop partijen die werken aan een nieuwe digitale samenleving. Daar zit een element in waar het gaat om nieuwe lagen waar businessmodellen op ontwikkeld kunnen worden. Daar zitten jullie onder andere op. Hè? Ook als je kijkt naar de metaverse bijvoorbeeld. Als we dat nog zo moeten noemen. Maar laten we het gewoon Web3 noemen, het nieuwe internet. Speelt ook een privacy vraagstuk een rol. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat als er een nieuw internet komt, dat we daar ook allemaal vrij en zorgeloos op kunnen rondsurfen. En er zit een stuk bij wat gaat over de toekomst van content, de toekomst van nieuws. Waarbij we gaan kijken hoe kunnen we dat nou filterbubbelvrij en fake newsvrij maken. Kun jij eens met jouw frisse blik als ondernemer lekker doordenken hierover en eens zeggen van god, daarnaar kijk van dan heeft het ecosysteem nog deze type partijen nodig?
Dat is wel gelijk een hele mooie vraag. Ik ga hem proberen in stapjes te beantwoorden.
Ja.
Ik denk dat het belangrijker wordt dat mensen wel in die verdienmodellen gaan denken. Want dat verdienmodel moet anders. Het is niet zo dat als je het op een lineair bereik doet, dat het maar automatisch inderdaad gewoon betaald is en goed is.
En dat is inkluis, kranten en...
Zeker, volledig mediadomein. Op digitaal is het inderdaad het advertentiemodel. Dan heb je inderdaad de merken en de sponsoren of de donaties of de subscriptions die erachter zitten.
Ja, nu lekt 80% van advertenties weg naar de grote platforms. Dus
zeker.
Nee, het loont wel om anders te gaan denken.
Ja, of dat is niet. En je moet daarin gaan meebewegen. Dus ik denk ook wel dat je met die platform het gesprek aan moet gaan. Epic, Unreal. Ik denk dat dat een partij is die eigenlijk die transitie nu maakt van we wilden die werelden zelf maken naar een soort marktplaats waar een verdienmodel op komt. Dus dat gaan we ook nog wel leren. Dus we hebben een vrij president en we know. Maar ook wij gaan hier de komende tijd denk ik heel veel leren. En ik hoop dat we de kans krijgen om gewoon te laten zien wat dan wel werkt en wat niet werkt. Wat voor partijen heb je daar nodig? Ik denk vooral partijen die het durven en doen. En die soms even gewoon wat ze weten loslaten. En ik denk dat de grootste uitdaging korte termijn is. Merken laten durven.
Dus je moet het evangelie van digitalisering nog een beetje verkondigen hier.
Je zou het bijna zeggen, ja.
Is de Media Innovatie Hub of de Media Innovation Hub daar een goede plek voor?
Ja, dat denk ik wel. Waarbij je inderdaad moet gaan nadenken over hoe dat publiek-privaat bij elkaar gaat komen. Ik denk dat dat nog wel even een soort spannende dynamiek is. Waarom? Omdat commerciële partijen uiteindelijk als het werkt, zullen ze ongetwijfeld allemaal zo snel mogelijk dat zelf willen doen en op een eigen manier verder willen brengen. Dus we moeten met elkaar gaan nadenken over hoe we dat borgen. Maar ik denk wel dat het nu een versneller is die we nodig hebben.
Ja. Zie je een rol voor jezelf? Want ik vind jouw perspectief wel interessant. Omdat je hebt een hele jonge start-up. Met best wel frisse ideeën. Dat linkt aan allerlei buzzwords. En het is, maar je bent ook wel gepokt en gemazeld in de mediawereld.
Ja, het antwoord is ja. Ik vind het leuk om daar een rol te spelen. En of dat nou een formele of een informele rol is, maakt even niet zoveel uit. Ik denk dat wat we hier nodig hebben is inderdaad gewoon nieuw bloed. Nieuw bloed, of nou vanuit de gaming is of vanuit tech. Er is hier gewoon ruimte. Er is hier ruimte voor iets nieuws. En ik hoop dat de Media Innovation Hub daar een rol in kan bijdragen door mensen dat te laten zien. Ik maak daar wel graag gelijk het bruggetje bij. En dat wat ik zelf eigenlijk misschien nog wel belangrijker vind, is ook gewoon het talent van de toekomst daarbij betrekken. We hebben hier het MBO en een aantal HBO's en zelfs een aantal universiteiten die er nu langzaamaan ook hier met programma's beginnen te lopen en daar ook op meekijken. Dat vind ik veel interessanter.
Ook praktisch zien, metaverse werkplaats bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Gewoon
ja.
Echt gewoon letterlijk geprobeerd.
Nee, zeker. Nou, daar hebben we ook recent zelfs een project mee gedaan. We wilden de Amsterdam Arena en Fortnite nabouwen. Dat was in een prospect fase waar we eigenlijk zeiden van god, is dat al eens een keer eerder gedaan, zo'n groot stadion nabouwen in een digitale wereld? En hoeveel tijd kost dat dan?
Ik zei toen dat is al heel lang geleden. Ja, Second Life.
Ja, precies. maar goed, op een gegeven moment, ja, je wil dan een soort proof of concept-achtige dingetje even doen, omdat je toch even een aantal aannames wil valideren. Dus wat we daar gedaan hebben is met een zestal studenten 3 dagen letterlijk in een hokken gekeken van kunnen we dat dan doen? En wat is dan de kwaliteit? En het was wel grappig, want het was inderdaad gewoon klaar. Het was er gewoon.
Na 3 dagen.
Na 3 dagen, 6 man.
Dus dan kan je binnen Fortnite, kan je in de Amsterdam Arena gewoon thuis zitten eigenlijk.
Ja, ja,
had ik wel willen doen tijdens Ajax Feyenoord achteraf.
Ja. Een stuk veiliger.
Zeker. Ja. En het was ook weer heel, zeg maar, als je het spelletje herstart.
Ja.
Mooi, zo'n stadion wordt ook niet afgebroken.
Ja, dat dus.
Ja, exact.
Nee, dus ik denk dat wel laat zien dat je dit soort dingen heb je nodig. En daar heb je wat ruimte voor nodig. En het is niet altijd gelijk inderdaad.
Had je van tevoren gedacht dat het binnen 3 dagen kon? Of?
Nee, want het eerlijke antwoord is absoluut niet zelfs. Uh-huh. Ik wilde graag weten waar het stuk ging. Omdat we dan zeg maar zo de eerste bananenschilactie konden voorkomen. En dus het was echt een positieve verrassing. En om het ook in contrast te zetten. 1,5 jaar, 2 jaar geleden is het in Amerika gedaan met het Miami Florida Stadium. Super Bowl. En daar zat 2500 manuren in voordat ze dat stadion nagebouwd hadden.
Ook in Fortnite?
Ook in Fortnite. En we zijn dus 2 jaar later, more or less. En het staat er gewoon in zo'n korte tijd. En dat laat ook zien wat er aan de hand is. Het gaat zo snel allemaal.
Mooi om te zien dat het inderdaad in zo'n korte tijd zoveel rapper kan gaan.
Ja.
En daarmee confronteer je jezelf als ondernemer ook iedere dag weer met je eigen businessmodel.
Zeker, ja. Ja. Ook wij zullen snel moeten gaan en mee moeten gaan en dan terugkomen. Daarom wil ik ook gewoon heel graag laten zien dat het werkt en dan gewoon accelereren. Gas geven.
En Rob, hij gebruikt net het woord bananenschil.
Ja.
Hebben we de bananenschilvraag al gedaan?
Jawel, hij heeft straks
daarom refereerde ik.
Daarom refereerde hij. Ja. Ben je dat vergeten, Jos?
Ja, wat was het ook alweer?
Maakt niet uit.
Wat was het ook alweer?
Ja, dan ga je me vraag stellen in het verhaal. Dus we gaan hem terugluisteren.
Dat hoeft helemaal niet. Ik hoop ontzettend dat jij met WeKnow ook nog heel veel WeLearning gaat doen. Want daar ben je iedere dag al mee bezig. Zeker. En dat je snel de eerste klanten landt. En wellicht dat de gesprekken met de Rom en andere geldschieters gunstig gaan zijn voor je. Zullen wij afspreken dat we nog samen even naar de Media Innovation Hub rennen?
Ja, dat lijkt mij leuk.
Om eens even te kijken wat daar
wat
allemaal gebeurt.
Wat gebeurt er daadwerkelijk?
Ja, dankjewel Wouter voor een gesprek met een hele lekkere, frisse, jonge ondernemer. Ik hoop dat je over een paar jaar nog steeds er bent en dat we dan kunnen kijken hoe jouw mooie plannen allemaal werkelijkheid geworden zijn. Ja. Dankjewel.
Dankjewel, jongen.
En jullie bedankt voor het luisteren naar Pepper. Live vanaf de Dutch Media Week in Hilversum. Jos natuurlijk ook weer bedankt. Ondanks dat je aan het eind dit keer niet zo heel scherp was.
Jongens, wie is nou peper en zout?
Ja, exact. Dankjewel. Vanaf nu heeft het een hele andere lading. Speciale dank nog een keer aan onze gast voor vandaag. Wouter Posma van WeKnow uit Hilversum. En natuurlijk ook dank voor de pitch van vandaag aan Gwenda Nielen van Tilt Studio. Dankjewel.
Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, .Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en Rom Utrecht Region. Groei door met Rom Utrecht Region.